Dank u wel, Tineke. Het is een hele eer van hier naar jou te mogen spreken. Bedankt voor de organisatie. Maar hier te vragen. Mijn naam is Guillaume van der Stichelen. Ik heb een boek geschreven. Dat heet Samen. Ik heb meerdere boeken geschreven, maar het laatste boek dat heet Samen door één deur. En dat is, zoals Tineke heeft gezegd, het probeert dat gegeven, die idee van de verlichting, te kijken hoe we die vandaag kunnen gebruiken in de complexiteit van de samenleving waar we vandaag in zitten. Het verhaal is begonnen in de zevende dag. Ik was daar de gast en ik werd geconfronteerd met... horen jullie mij achteraf goed? Ja? Ik was daar de gast en ik werd geconfronteerd met het onderzoek. Dus toen feiten nog feiten waren. Dat een verontrustend groot aantal fundamentalistische religieuzen waren in Europa. Nu om, of extremisten, nee, fundamentalistische. Nu op zich heb ik daar dus geen probleem mee, want ik vind fundamentalisme, ik vind dat toch. Ik vind dat zeer goed. Ik heb zelf ook graag fundamenten. Ik heb eerder problemen met mensen die geen fundamenten hebben. Dus ik vind iemand die fundamenten heeft en daar opbouwt, ik vind dat eigenlijk niet slecht, het hele verhaal van Tineke, dat je zelf je eigen leven kan uitstippelen. Ja, je doet dat best met stevige fundamenten. Dus ik vind fundamentalisme, ik vind dat niet slecht bouwen. Dat is natuurlijk, als we beginnen elkaar op te blazen, dan wordt het een beetje moeilijk. Maar in principe heb ik daar geen last mee. Dus ik antwoord ook in de zevende dag, ik antwoord uit, ja, maar wacht eens even. In plaats van zo te zitten janken over dat toenemend godsdienstfanatisme, laten ze eens even kijken naar hoe die godsdiensten dat doen en leren van hun wervende technieken. Die doen dat zeer goed. Ik heb, maar meteen toegeven, ik heb 30 jaar gewerkt in de reclamesector. Ik ken iets van wervende technieken. Je hebt een babyke wordt geboren, het water erover, lid van de club. Club membership. 6 jaar, Jezus, je komt in je hart wonen. 12 jaar, je wordt gevormd, dus daarvoor wordt het vormeloos. Er zit een heleboel, er zitten ook sterke logo's, de Jodenster, de moslimmaand, het Christuskruis, trouwens, denk ik, weet niet of je het gezien hebt, maar je gaat er zitten, de hele tijd een kruisknop op je voorhoofd. Je komt nu op, hoor. Ja, maar uit, sterke logo, dus heel sterke logo's, sterke verhalen en sterke verhalen ook. Het verhaal van Jezus is een mooi, mooi, mooi verhaal. Ik denk dat veel mensen hier in de zaal naar de katholieke school zijn geweest en wij leerden het verhaal van Jezus. Dat is mooi. Moslimkinderen krijgen het verhaal van de profeet. Dat is een mooi, mooi, mooi verhaal. Dat is heel mooi. Joodse kinderen krijgen het verhaal van Mozes. Het is een heel... Dat zijn mooie verhalen, een sterke narrative. Waar sta je dan als seculiere samenleving? Waar sta je dan als verlichting met je verhaal? En, voilà, dat was een korte tussenkomst in de zevende dag. De volgende dag, uiteraard, regent het opmerkingen. En ik krijg vanuit, dat was ook vlak na de aanslagen in Parijs. En ik krijg uit vooral journalistieke hoek, krijg ik de opmerkingen. Inderdaad, het ontbreekt aan narrative, vooral in Nederland, het ontbreekt de verlichting aan narrative, goede verhalen, er zijn martelaren, er zijn helden, er zijn, enzovoort, zou jij dat niet schrijven, je toch, reclame schrijven, kun jij niet reclame maken voor de verlichting, voor de seculiere samenleving, oh man, ik ben met pensioen, maar ik ben er dan toch aan begonnen. Ben er dan aan begonnen. En in het begin wilde ik dat ze ook zo aanpakken. Dus ik wilde eigenlijk beginnen, zo de brochure van uw nieuwe auto, proficiat, u hebt goed gekozen. Proficiat nieuwkomer in West-Europa, u hebt goed gekozen. Fantastische samenleving hier, laat mij even in detail uitleggen waarom het hier allemaal zo goed in elkaar zit, waarom we zo rijk zijn, waarom we zo in vrede hebben leren leven, daar zitten die ideeën van de verlichting voor iets tussen, laat mij het u even uitleggen. En toen gebeurden de verkrachtingen in Keulen en er werd de sfeer heel grimmig en dan kon je niet meer afkomen met een leuk verhaaltje van dit nieuwkomertjes en zo. Een beetje later komen de aanslagen in Brussel, wordt de sfeer nog grimmiger en dan ben ik aan het boek opnieuw moeten beginnen. ben ook gaan studeren. Ik heb een beetje doorgebracht met Tineke. Ik geloof dat ik ben gaan praten met alle geloofsgemeenschappen. Ik ben met hen gaan praten, de geloofsgemeenschappen, maar ook met de atheïsten. Gaan praten om van hen te horen waar hun overtuiging vandaan kwam. En ook met de stiekeme bijgedachte van, ik wil die mensen met mijn boek niet in een hoek zetten. Ik wil hen niet kwetsen. Het is zo makkelijk om elkaar te spotten, om elkaar te beledigen. En dat mag, maar niet in dit boek. Ik wil een boek schrijven dat de ideeën van de verlichting verkoopt op een manier dat iedereen zich daarin terug kan vinden. Dus ik wilde weten wat de gevoeligheden zijn. Ik heb heel lang gepraat met rectors, zeer, zeer boeiende vent. Een halve dag verteld over zijn geloof en over wat het betekent voor hem om zondags, elke zondag in de Eucharistieviering te zitten, in zijn dorpje daar, in Waal-Brabant. En dat is, eigenlijk is dat heel mooi. Ik weet niet of jullie die mooie uitzending hebben gezien met Leonard en Etienne Vermeer. Ja, ik vond dat prachtig zodat je die twee oude zaplappen op het einde zitten te zingen van, ik zou iets willen weten. Maar wat heel heel mooi, wat ik heel treffend vond, was dat ze altijd zo, zo grondig en diep overtuigd waren van hun manier van in het leven te staan en te kijken naar het al dan niet aanwezig zijn van een hiernamaals, van een geloof of een overtuiging. En dat zij elkaar de ruimte lieten. Dat heeft mij zeer, zeer, zeer getroffen. Dat zij niet elkaars kop gingen afsnijden van nee, dat is niet waar. Dat jij zegt, dat kan niet. Jij bent een slechte gegeven. Jij bent een duivel. Nee, jij hebt, ik hoorde Leonard nog zeggen, jij hebt daarover nagedacht en jij bent tot die conclusie gekomen. Ik respecteer dat. En Etienne zegt hetzelfde, een beetje minder overtuigend. Ja. Dus ik begin aan dat boek begin te studeren en eigenlijk wat ik, het eerste belangrijke boek dat ik lees is Macht en Onmacht van Tineke en daarna de seculiere samenleving van Patrick Lodewijk, niet simpel, niet eenvoudig, maar ook kan lezen. En er gaan mij toch onderweg een paar lichten op. Ik zat toch wel bij de grote bovenlaag van de vrije meningsuiting, democratie, scheiding van de kerk. Maar ik had niet de intelligentie van die ideeën, die had ik niet meegekregen. Vrije meningsuiting. Iedereen mag zijn gedachten zeggen, niet iedereen zijn waarheid. Maar waarom dat zo belangrijk is, heb ik nooit meegekregen. Dat hebben wij aan onze kinderen nooit geleerd. Hebben wij aan onze kinderen nooit verteld waarom die ideeën zo belangrijk zijn. Dus dat vond ik fantastisch dat ik dat terug kon vinden in die boeken. En ik heb dat proberen te vertalen in dat boek, samen door één deur. In een boek dat je makkelijk aan jonge mensen kunt geven. Ik ga naar scholen, spreek tegen kinderen van 15, 16 jaar. En die begrijpen dat. Die begrijpen dat. Het is geen kinderboek. Maar ik ga ook naar bedrijven. Ik ga spreken op de veranda, waar dat is, de Vlaamse veranda daar, waar niet wat vol CEO's zit, en zelfs die begrijpen het. Het is zo eenvoudig is het. Waar komt het op neer? Ik dank Tineke daarvoor, die twee grote grondbeginselen, die je nu toevallig vanavond niet hebt vermeld, maar een samenleving waar de waarheid en de macht lege plekken zijn. Dus heel, heel mooi. Heel mooi verwoord. De waarheid is een lege plek en de macht is een lege plek. Wat een briljant, briljant idee van op zo'n manier een samenleving te organiseren. De waarheid is een lege plek, u mag ze innemen. Ken jij de waarheid? Komt op, komt hier staan, mocht ze zeggen, en je mocht ze zeggen, niemand gaat u daarvoor straffen dat je uw gelijk probeert te halen. Wees overtuigd en deel uw overtuiging. Waarom? Om wij zijn allemaal zoekende mensen. Wij zijn allemaal onderweg naar onze bestemming. Hè? Wat die dan ook is. Het is trouwens heel mooi in Duits is bestemming. In Duits is ziel. Mooi, hè? Dat is geen toeval. Je spreekt filosofen spreken over bestemming, noemen we dat ziel. Ik denk dat de religieuze neurologen ook over een soort van ziel spreken, dat ook een soort van, wat is mijn bestemming? We zijn allemaal zoeken, waarom ben ik hier, wat, wat, Wat is de zin van dit? Wat is de zin van wat ik doe? Als ik iets doe, moet dat zin hebben. Als ik in een relatie sta, dan moet dat zin hebben. Dat ik allemaal, we zijn zoekende. En als we dan een mens zien of horen, die denkt de waarheid te hebben gevonden, dat zou ons toch moeten op zijn minst boeien. Dat zou ons toch enorm moeten boeien. Die reeks die nu in de morgen is verschenen, net over Zwarte Zondag. Ja, dat is, voor mij is dat altijd een klein beetje raar. Dat Wim van Rooij daar twee pagina's krijgt om nog eens te praten over. Hey, het is eigenlijk een beetje Birds van de Hitchcock, ook, maar dat het menselijk is. Ja. Dat lijkt van dat. En is, ja, dat ik doe een beetje raar, maar hij legt dat goed uit, hij verwoordt dat zeer goed, hij onderbouwt dat ook stevig. En dan daarna komen er andere mensen aan bod. Zelfs Jos Gijsels komt aan bod, en aan Bob Koos. Die, al die kanten worden belicht, en zeer eenzijdig, maar dan komt Patrick Lodewijk en die schrijft daarover een conclusie, dat er nuance nodig is. Dat stuk van Lodewijk zou nooit bestaan hebben, zonder die fanatieke betogen die daarvoor waren gekomen. Terwijl dat stuk van Lodewijk wel het belangrijkste stuk is geweest dat in de hele reeks geschreven is. Dus hoe belangrijk is dat van te zeggen de waarheid bestaat niet? Kranten deden dat vroeger niet. Kranten bleven vroeger in de gedachte, in de gelijksbubbel van hun lezers. Standaard was katholiek, AVWK. Ja, ze van Antwerpen nog katholieker. De morgen was de vooruit, was socialistisch. En je bleef in je eigen gelijk. Dit is nieuw. Ik vind dat zeer aanmoedigend. En daarom noemen wij het ook verlichting 2.0. Verlichting zoals wij het hebben gekend, zoals wij het hebben mogen leren op school. Ik verwijder een beetje met het West-Vlaams kerstfeest. Maar we gaan gezellig houden deze jaar. We gaan het niet hebben niet over politiek en niet over godsdienst. En we gaan het gezellig houden. Dat is een beetje de verlichting in Antwerpen. Antwerpen noemt zich een zeer verdraagzame stad, want ze hebben nooit last van de Joden gehad. Ja, nou, pijpenkrol, we lachen er iets mee, dat willen doen, maar verder. Dat die mensen een onderwijssysteem hebben dat illegaal is, dat zit hem eigenlijk zo niet meer in. En zolang is dat soms nog nieuw blazen. Dat die diamant niet te deur wordt. Dus dat soort verdraagzaamheid, en het zit al in dat woord zelf. Verdraagzaam, ik verdraag u, dus jij bent lastig. Ja, ik verdraag muggen, ik verdraag jeuk, ik verdraag ratten, kijk, wat fantastisch van mij, ik verdraag u. Ja, ik ben 30 jaar, mijn vrouw zit in de zaal, ik ben 30 jaar getrouwd, ik kan ze goed verdragen. Dat zegt het toch niet, hè? Dat zegt het toch niet. Op zo'n ogenblik mis ik het christelijke woord naastenliefde. Waarom kan ik niet voor naastenliefde? Alle mensen werden broeder, waarom kan ik niet spreken over naastenliefde? Dat is wel verdraagzaamheid, wat een afschuwelijk woord. En dat is de oude verlichting, de nieuwe verlichting. Ik heb ook een aantal voorbeelden in mijn boek gezet. Onder andere iets wat Tinneke aan mee heeft gewerkt. Onder andere een intentieverklaring van de Vlaamse regering. De interlevensbeschouwelijke dialoog. Ja, samenwerking. En dat is ondertekend door vertegenwoordigers van alle levensbeschouwingen en religies en Geert Bourgeois. De eerste zin daarvan is dat de overheid gelooft dat alle levensbeschouwingen en religies een positieve bijdrage, een constructieve bijdrage leveren tot een betere samenleving. Dat is verlichting 2.0. Je mag, ik daag u uit, je mag die gaan googlen en zoeken naar die verklaring. Vind ze niet. Er is in de standaard is een artikeltje verschenen dat ze naar Chen bestaat. Maar de verklaring zelf, die zo enorm belangrijk is, die echt geweldig revolutionair is, die echt een update is van het hele verlichtingsgedachtegoed en hoe we er vandaag mee om moeten gaan. Het verschil is, als iemand een andere waarheid heeft dan de mijne, dan vind ik dat boeiend. Want ik ben zoekende. En zolang dat ik zoekende ben, ben ik geïntrigeerd door mensen die denken dat ze het gevonden hebben. Als ik mijn waarheid, als ik mijn gelijk baseer op Ja, er zijn veel mensen die denken zoals ik. Ja, als ik mijn waarheid en mijn gelijk niet haal, uit mijn eigen onderzoeken, uit mijn eigen puzzel, uit mijn eigen observeren, uit mijn eigen redeneren, maar ik haal mijn gelijk uit, ik behoor tot die club en daar geldt dat gelijk, dan is dat gelijk zeer wankel. Dan ben ik bang. Dan ben ik bang. Als ik dan iemand een andere waarheid hoor vertellen dan de mijne, dan word ik zeer, zeer bang. Als ik in grondig, diep geloof dat ik mijn geliefde na dit leven, na de dood, terug ga zien, kan niemand dat van mij afpakken. Als dat geloof gebaseerd is op, ja, maar er zijn veel mensen die dat zeggen, ze, ja, en de paus zegt dat ook. Ja, als ik dan iemand, of de profeet zegt dat ook, als ik dan iemand zie die zegt van nee, dat is niet waar, dan word ik zeer, zeer bang. Ja, en dan kan ik misschien zelfs die mensen ongeluk in aandoen. Maar zolang ik zoekende ben, zolang ik zeg, ik weet het niet, ik weet het niet, ik denk het, ik voel het, dan wordt het interessant. In mijn boek beschrijf ik een verhaal, waar ik, dan gaan we samen wat vragen beantwoorden. In mijn boek beschrijf ik een verhaal, trouwens, voordat iedereen wegloopt, ik heb in het boek ook een heel groot pleidooi gehouden voor de nieuwkomersverklaring. Alle zaal leeg. De nieuwkomersverklaring die nieuwkomers, dus vluchtelingen, moeten tegen. Ik aanvaard en ik begrijp. Ja. Ik zeg, je moet tegen of krijgt u vergunning niet, dat heeft natuurlijk geen zin. Maar ik hou er een pleidooi voor, omdat zij ons leert over hoe wij een goed burger moeten zijn in deze samenleving. Daar staat in die nieuwkomersverklaring, die is zeer intelligent opgesteld, je moet die maar eens terug lezen. Je kunt ze dus lezen in mijn boek. Ja, 30 jaar reclame geleerd, dat is zo grappig. Voilà. Ik ga pakken, wat is de conclusie van mijn boek? Kijk eens, in dat verhaal, het zit, ik denk een jaar, 3, 4 geleden, 4 nu, ja, ben ik met Sven Pichal van Radio 1, ben ik in Jordanië om vluchtelingenkampen reportages te maken, getuigenissen te nemen, eigenlijk gewoon voor een campagne van 12-12, dus om geld te storten. Mensen zaten toen al in containers, hele normale gezinnen zoals jullie, zaten toen al in containers met één lampje, op de grens van Syrië. En dat was dus in kamp Zaitani. Ik spreek voor Kasser Syriërs en ik wil zeggen dat anders goed uitspreken, Zaitani of zo. Kamp Zaitani. En we komen terug en ik ben veel te vroeg, ben ik in de lobby, ik zit al 4 uur 's morgens in de lobby. Ik heb geen horloge. Zit ik in de lobby van dat kleine hoteltje, kan dat dus, het heel, heel kleine hoteltje. En ik zit te kijken naar de scherm, en op dat scherm komen de hele tijd versen van de Koran. En in het Arabisch, maar mooi vertaald in het Engels. En ik moet eerlijk zeggen, ik zit ze te lezen, uiteraard. Hè, dus de Koran staat al vol verschrikkelijke versen. En ik zit ze te lezen, en ik zit precies naar de bond zonder naam te kijken. Onvoorstelbaar. Het zijn echt, wat dus één vers naar het andere, dat gaat over hoe dat je moet een ei lenen aan je buurvrouw als je geen eieren heeft. Dat gaat over heel huishoudelijke dingen, hoe dat je de kinderen moet opvoeden, hoe dat je met je vrienden moet omgaan, hoe dat je met je familie moet omgaan. Gewoon, zo, ja, bond zonder naam. En veel bosmans zijn naar de andere. Ik zit daarnaar te kijken. Verdorie, is dat allemaal stuk voor stuk en goed geschreven. Nou, als in dat als ik ze tweet, dat ik behoorlijk maar 1 tweet krijg. En ik zit daar natuurlijk te wachten op die verse waar dat staat, dat iedereen zijn kop moet afkappen en dat ook maar niet. En er zit achter de aan de receptie zit een oude heer in uniform, een blauw uniform, met gouden mayonaise. De concierge, de nachtconcierge. En hij observeert mij. Hij zegt, Are you reading that? Are you Muslims? No. Are you Christian? Oh, no. Then what are you? Some chance? A human being like you. Oh, okay. you're not. En we hebben geen begin vragen te stellen. Ze gaan, geloof je dan niet in het paradijs? Ik zeg nee, liever niet. Dan zegt, hoe kun je dat? En dan stelt mij de vrouw, hoe kun je dat? Wat heeft dan de zin? Wat is dan de zin van het leven als er geen paradijs is? Ik zeg, ja, ik zeg nog veel, veel verder. Ik zeg, die gedachte van een paradijs van mij beangstig. En ik vertel hem, in die tijd was kort voordien was mijn zoon overleden. En ik vertel hem dat het voor mij heel belangrijk is, de gedachte, dat het gedaan is als het gedaan is. Zowel voor hem als voor mij. Ik moet er niet aan denken dat die jongen op een of andere manier nog zou rondzweven en zou weten en zou voelen, schuldig als hij is, als hij zich voelde, door zo vanochtend heb ik mijn ouders aangedaan. Ik moet er niet aan denken. Ik vind de dood voor mij is de absolute summum van barmhartigheid. Licht uit, gedaan. Niet meer piekelen, niet meer voelen, geen verdriet, meer niks. Gedaan. En die belofte aan mezelf, dat het ooit ook bij mij gedaan is, dat ooit ik ook op een ochtend niet wakker word, met pijn in de nacht, dat helpt mij door de dag, dat is mijn troost. Ik zeg in mijn echtgenote, die vindt troost in de gedachte dat ze hem later gaan terugzien. Moeten wij daarvoor ruzie maken? Nee. Wij vinden troost. Weet ik dat gedaan is als het gedaan is? Ja, ik weet dat natuurlijk. En weet zij dat in gaat ruzie? Ja, ze weet dat, want ze doet dat. Ja. Waarom weten we dat? Omdat dat onze troostende gedachte is. En in troost vinden wij elkaar. Kunnen mensen troost niet afpakken? Dat wilde niet doen. Dat wilde niet. Wil niet mensen troost afpakken. En die man zit naar mij te luisteren. Wow, this is so strange for me. Yeah. Ik zeg, maar zou je het willen? Zou je echt willen mijn troost afpakken? En mij verdrietig maken? Mijn verdriet? No. Oké. Okay. Ik had dat gesprek anders kunnen aanpakken. Ik had hem kunnen uitschelden. Ik had kunnen beginnen over de duivelsvers. Ik had kunnen beginnen over de moslim. Over de godsdienstoorlogen in de wereld, al van bij de middeleeuwen enzovoort, en vertellen hoe schadelijk al die godsdiensten zijn. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb die mensen ook geluisterd naar wat het geloof voor hem betekent. En hij heeft geluisterd naar wat het niet geloven voor hij betekent. En dat was voor mij een heel groot moment. Ik haal dat ook aan in mijn boek, als we echt samen door in de willen kunnen, en het is belangrijk dat we dat gaan kunnen, om de redenen die Tineke heeft gezegd, vrede en welstand. Het is gewoon goed, man, dat zie dat gewoon overeenkomt. Ja, dan gaan we toch een klein beetje meer belangstelling voor elkaar moeten hebben, en een klein beetje meer openstaan voor elkaars waarheid. Wat is intelligentie? Iedereen schrijft dat natuurlijk op een manier die hem zelf goed uitkomt. Ik was niet de beste op school. Wat is intelligentie? Dat is het vermogen van het plan te werken met gedachten die niet noodzakelijk de jouwe zijn. Zonder bang te zijn van je eigen gedachten te lopen. En dat is intelligentie. Nu, hoe kun je in godsnaam werken met gedachten die niet de jouwe zijn, als je andere mensen die andere gedachten hebben, bang maakt van ze te uiten? Hoe kun je dat dan in godsnaam doen? Ja. Mijn grote vriend Donald Trump, een van zijn eerste grote tweets, wat zeg je tegen een artiest dat hem zich moest verontschuldigen? Want theater moet een veilige plaats zijn. Hoe kun je in Gods naam, of in niet Gods naam, dat moet begrijpelijk zijn, hoe kun je in hemels in hemels naam zeggen tegen mensen dat ze zich moeten verontschuldigen voor hun gedachte, te zeggen dat klopt absoluut niet. Hetzelfde met de macht in de lege plek is. Donald Trump heeft die lege plek veroverd. Op een manier waar mensen zich over schamen, zou kunnen zijn, werd het wel gedaan. Ja. Vandaag zijn er mensen die tranen laten voor een dictator. Een keer goed over na, het kan zijn dat het een goede was en dat er de dokters en de gezondheidszorg in Cuba heel goed was. Dat was wel een dictator. Als wij zo lichtjes omgaan met de ideeën van de verlichting, dan is onze samenleving bedreigd. Als we ze een klein beetje ernstig nemen en aan onze kinderen op een inspirerende manier vertellen wat we hebben meegemaakt om tot die ideeën te komen, staat allemaal in mijn boekje, om tot die ideeën te komen En op de scholen gaan praten. Echt waar, ik moet dat doen. Ik had niet tussen de tijd. Ik stond voor een klasje zo half moslim en half niet-moslim in Antwerpen. En ik zie dat. Dus dat begint heel spannend eigenlijk. Dat wordt heel gespannen. Ten eerste, het is niet Abraham, het is Ibrahim enzovoort. Dat soort zaken. En ik ben diegene die komt vertellen over de seculiere samenleving en over de verlichting. Dat is toch tegen de godsdienst. Dat is tegen ons. En een uur later zeggen die gasten, oh, de verlichting, dat is iets waar wij dan ook in passen. Ah ja, de verlichting is geen ideologie. De verlichting is een tijdspanne waarin nagedacht is en een manier om de samenleving te organiseren dat ideologieën, geloven, levensbeschouwingen zich ten volle kunnen ontwikkelen. En het is nodig, want we zijn allemaal zoekende, als we eerlijk zijn. Voilà, en dan komt Tineke mee op het podium, trek dat ik